Nou, de vorige keer dat ik mocht spreken was ongeveer een maand geleden. En het thema van die preek was doelgericht. En dat had te maken met het doel waar wij als christenen ons naar uitstrekken als het goed is. En dat is het koninkrijk van God. Die nieuwe werkelijkheid, heerlijk en eeuwig leven bij God met alle mensen die bij hem horen. Dat is onze toekomst, dat is waar we naar uitkijken. Maar we moeten wel op ons doel gericht blijven. En daarvoor is het noodzakelijk dat wij naar Jezus blijven kijken. Dat wij onze blik op hem gericht houden. Maar we kunnen Jezus niet met onze fysieke ogen zien. Dus het gaat hier om een geestelijk kijken. Het gaat erom dat wij onze gedachten, ons denken op hem gefocust hebben. Want vanuit ons denken wordt onze houding en ons gedrag beïnvloed. En wij kunnen ons denken op Jezus richten met de hulp van verschillende zaken, zoals natuurlijk de Bijbel, Gods woord. Maar ook met de hulp van de Heilige Geest en van de gemeente. Die zaken helpen ons om op Jezus gericht te blijven, om ons doel niet te missen. Maar deze preek sluit eigenlijk heel goed op dat onderwerp aan. En daarom wordt het doelgericht deel 2, met als subthema toekomstplannen. In Hebreeën hoofdstuk 10, vers 23 staat een hele mooie aanmoediging. Daar staat: laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Dit is een mooie en krachtige oproep van de schrijver van deze brief. Maar over welke hoop heeft hij het? Waar moeten we aan vasthouden? Waar mogen we aan vasthouden? En waarom? Nou, het gaat hier over een belofte. Dat is waar we op hopen. De vervulling van die belofte. En de reden dat we daar vol vertrouwen in en over mogen zijn, is omdat degene die die belofte gedaan heeft, getrouw is. Het is namelijk een belofte van Jezus, van God. En ik wil graag nu met u een andere tekst uit Hebreeën lezen. En die vinden we in Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11. En dan lezen we daar vanaf vers 8. Hebreeën hoofdstuk 11 vanaf vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte. Daarom zijn er dan ook uit één man en wel een verstorvene voortgekomen als de sterren des hemels in menigte en gelijk het zand aan de oever der zee dat ontelbaar is. In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben. Slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Want wie zulke dingen zeggen, geven te kennen dat zij een vaderland zoeken. En als zij gedachten geweest waren aan het vaderland dat zij verlaten hadden, zouden zij gelegenheid gehad hebben terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich voor hen niet hun God te heten, want hij had hun een stad bereid. Nou, in vers 13 staat: in dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de belofte verkregen te hebben. Slechts in de verte hebben zij die gezien en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Mannen en vrouwen uit de Bijbel, zoals Abraham en Sara, gelovigen die ons inspireren, leefden ook met beloften van God. Beloften voor in hun tijd op aarde, maar ook beloften voor de verre toekomst. Ze zagen uit naar iets beters, wat God voor ze had. Ze zagen uit naar een nieuwe en betere stad. Een nieuw en beter land. Een nieuwe aarde, zou je kunnen zeggen. Ze zagen uit naar een hemels vaderland. En wij noemen dat het Koninkrijk van God. Dat was hun thuis. Dat was hun toekomst. En dat maakte tegelijkertijd dat zij hier op aarde slechts bijwoners en vreemdelingen waren. Want sinds de zondeval, de opstand van de mens tegen God, was en is deze aarde niet meer een thuis voor de mensen die bij God horen. Die ernaar verlangen dat de relatie tussen hen en God weer goed is. We leven wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Zie ook Johannes 15, vers 18 en 19. En Jezus heeft beloofd dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. Daar zal het perfect zijn, maar daar zal het ook perfect blijven. En dat is de plek waar God zijn koninkrijk vestigt. En wat hij het liefste wil, is dat jij daar ook bent. Luister maar naar de woorden van Jezus, zoals in Johannes hoofdstuk 17, vers 24a, waar hij zegt: Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Jezus heeft het hier over zijn volgelingen. Maar ook in Johannes 14, vers 2 en 3 zegt Jezus: In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder om u tot mij te nemen, opdat ook gij moogt zijn waar ik ben. Ik weet niet wat deze woorden met u doen als u ze leest of hoort. Maar ik vind dit geweldig om te weten. Jezus wil dat ik bij hem ben. Jezus wil dat jij bij hem bent. Dat is zijn verlangen. Hij heeft het letterlijk gezegd. Wat een hoop. God wil dat we bij hem zijn. Dat is zijn verlangen. En hij heeft er alles aan gedaan om dat mogelijk te maken. En wij mogen net als mensen zoals Noach, Isaak, Jozef, Mozes, David, Daniel, Deborah, noem ze allemaal maar op. Ook wij mogen uitkijken naar iets beters. Iets beters dan ons leven hier en nu, op deze aarde. En dat is ook wat Paulus bedoelde in 1 Korintiërs 15, vers 19. Wij vertrouwen en volgen Jezus juist voor iets beters dat komen gaat. Dat is waar wij ons naar uitstrekken. Nou, als dat ook onze hoop is, als ook dat ons doel is, het koninkrijk van God, dan beseffen we ook dat dit leven niet het belangrijkste is. En dus moet daar ook niet onze focus liggen. Natuurlijk mogen we voor onszelf zorgen. We hebben primaire levensbehoeften. Het is logisch dat je werkt om geld te verdienen en daarin te kunnen voorzien. Het is ook niet verkeerd om soms eens wat extra geld te besteden aan iets leuks om van te genieten. Maar het gaat erom, wat is de balans? Wat heeft bij ons de meeste prioriteit? En Jezus heeft ons eigenlijk al verteld hoe de verhoudingen voor ons zouden moeten liggen. Namelijk in Matteüs 6, vers 33, waar hij zegt: Maar zoekt eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dit alles zal u bovendien geschonken worden. Hier laat Jezus ons zien dat het koninkrijk van God het allerbelangrijkst moet zijn. Zelfs belangrijker dan onze primaire levensbehoeften. En natuurlijk zijn die belangrijk. Maar Gods koninkrijk is nog belangrijker, want dat is eeuwig. Dus er is plaats en ruimte om aan jezelf te denken, om ervoor te zorgen dat je de dingen krijgt die je nodig hebt. En je mag ook genieten. Maar stel Gods koninkrijk op de eerste plaats. Bovendien belooft Jezus dat als we dat doen, zal God ook voorzien in al het andere wat we nodig hebben. Daarom is het ook belangrijk dat wij goed beseffen met wat voor doel wij leven. Met welk toekomstperspectief wij in het leven staan. Omdat dat namelijk ons leven bepaalt. Welke keuzes we maken. Waar we in investeren. Wat voor ons de prioriteit heeft. En als het Koninkrijk van God voor ons het belangrijkste is, dan zou dat ook het grotendeels ons leven moeten bepalen. De keuzes die wij maken. In het Engels is er een bekend gezegde en dat luidt: home is where the heart is. Thuis is waar je hart is. En dat wordt nog interessanter als we daar Jezus woorden aan verbinden. Want wat zegt Jezus daar nog meer over? Hij zegt: waar je schat is, daar zal je hart zijn. Wat in ons hart leeft, waar wij het meest naar uitzien, waar wij het meest naar verlangen, daar gaat ons leven, daar draait ons leven om, daar zijn wij het meest mee bezig. Waarom zouden we dan veel investeren in iets wat maar tijdelijk van waarde is? Waarom zouden we niet het meeste investeren in dat wat van blijvende waarde is, wat letterlijk eeuwigheidswaarde heeft? Bovendien, Jezus zei, waar je schat is, waar je belangen het grootst zijn, daar is je hart. Daar ben je op gericht. En als Gods Koninkrijk ons doel is, dan is dat verreweg het belangrijkst. Laat je daar niet van afleiden en verzamel je daarom schatten in de hemel, zodat je op het belangrijkste gefocust blijft. En dat is ook belangrijk voor onze toekomstplannen. En met onze toekomstplannen bedoel ik niet dat we aan het nadenken zijn wat we in de toekomst willen gaan uitvoeren, welke plannen we dan in werking willen doen treden. Maak plannen nu die van invloed zijn op je toekomst. Maak plannen en keuzes waarmee je investeert in een eeuwige beloning, in een schat in de hemel. En dat helpt ons ook om op dat doel gericht te blijven, om op dat betere wat voor ons ligt gefocust te blijven. Want daar ligt dan onze schat, daar ligt ons grootste belang. Nou, we weten dat we het Koninkrijk van God niet kunnen verdienen. Dat is alleen maar door genade bereikbaar, dankzij Jezus. En laten we daarom ook goed naar Jezus luisteren en al zijn woorden ter harte nemen. Want Jezus maakt ons duidelijk wat hij van zijn volgelingen verwacht. En het is de bedoeling dat wij ook gaan leven in overeenstemming met die verwachting van Jezus. Laten we onszelf niet misleiden of voor de gek houden door te denken dat er genade is en dat het daarom niet meer toe doet hoe wij ons leven leiden. Want dat doet er namelijk wel degelijk toe. Laten we Jezus' woorden serieus nemen. Want het is niet voor niets dat hij ons soms of geregeld ernstig waarschuwt. Zoals in Matteüs hoofdstuk 7, vers 21 tot en met 23. Ik heb het opgezocht, dus ik zal het straks voor u lezen. Maar dat is een ernstige waarschuwing van Jezus. Hij zegt: niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders die in de hemelen is? Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Gaat weg van mij, gij werkers der wetteloosheid. Nou, dit zijn pittige woorden van Jezus. Maar dat vertelt hij niet zonder reden. Dat vertelt hij om ons te waarschuwen dat wij er niet lichtzinnig mee omgaan met zijn onderwijs en met zijn woorden. Want er zijn mensen die zien zichzelf als christen, als volgelingen van Jezus. Terwijl Jezus ons hier leert dat hij tegen sommigen zal zeggen, ik ken je niet eens. En daarmee bedoelt hij, hij kent je niet vanuit een persoonlijke relatie. Hij kent je niet als een volgeling, omdat je ook niet hem volgt. Je leeft niet naar zijn wil. Hier laat hij heel duidelijk zien dat gehoorzaamheid heel belangrijk is. Want niet een ieder die hem Heere, Heere noemt, maar wie doet de wil van zijn vader, wie de wil van God doet, die zullen in het koninkrijk van God komen. Wel door genade, dat wel. Maar we zullen wel gehoorzaam moeten zijn. En ik wil graag een andere tekst met u lezen uit 1 Korintiërs hoofdstuk 3. U mag het opzoeken, maar u kan ook luisteren wat u wilt. 1 Korintiërs hoofdstuk 3 en dan vanaf vers 10. En dit is onderwijs van Paulus. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe hoe hij daarop bouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het licht komen, want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden. Maar als door vuur heen. Nou, tot zover. Zolang wij op Jezus bouwen, zullen we niet verloren gaan, maar gered worden. En ook alleen op basis daarvan worden wij gered. Niet met wat voor materiaal wij verder bouwen. Of je nou met goud bouwt, of met zilver, of met hout of stro. Het gaat erom dat we op Jezus bouwen. Omdat Hij alleen het fundament is van onze redding. Onze goede werken zijn niet voldoende. Onze offers zijn niet voldoende. Ook onze gehoorzaamheid is niet voldoende. Alleen het volbrachte werk wat Jezus heeft gedaan is voldoende voor onze redding. Daarom is Hij het fundament. En daarom gaat het erom dat we op Hem bouwen voor onze redding. Alleen hoe we erop bouwen is natuurlijk wel degelijk van belang. Anders had Paulus ook niet door God geïnspireerd hoeven worden om dit aan ons mede te delen. Maar voor onze redding is het vooral belangrijk dat we op Jezus bouwen. En Jezus zelf heeft ons gezegd hoe wij op hem moeten bouwen of kunnen bouwen. In Johannes 7 vers 24a zegt hij: een ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet. En ook hier zien we dus weer het punt van gehoorzaamheid. Het gaat er niet alleen om dat we de woorden van Jezus kennen of horen of beamen. Maar het gaat er ook om dat we ernaar handelen. Dan bouwen we op Jezus. Dan zijn we ervan verzekerd dat ook wij een thuis hebben in dat hemelse vaderland. Een plaats in het koninkrijk van God. Zolang wij bouwen op Jezus. Maar hoe wij op hem bouwen is wel degelijk van belang. En gehoorzaamheid is dus een cruciale factor. Het is belangrijk dat wij de wil van God doen vanuit liefde en vanuit geloof, vanuit vertrouwen. En hoe meer we daarin bewegen, hoe meer wij ons daarna uitstrekken, hoe waardevoller het materiaal is waarmee wij verder bouwen op Jezus. En hoe waardevoller het is, hoe meer het zal opleveren, vooral als dat materiaal de vuurproef doorstaat. Er staat hier dat dat leidt tot een hemelse beloning. Dat is je schat in de hemel, die je op die manier aanlegt. Je kunt ook met materiaal bouwen wat door het vuur zal worden verbrand. Is dat dan waardeloos? Nou, zo zal ik het niet durven noemen, want je bouwt tenminste nog op Jezus. Maar is het erg waardevol? Niet echt, omdat het maar tijdelijk van waarde is. Het zal niet de eeuwigheid meegaan. Maar als je bouwt met zilver of kostbaar gesteente of goud, dan heb je een beloning die eeuwig voortduurt. Dat is een beloning die er echt toe doet. En ik denk dat het dat de bedoeling is, dat we daarvoor moeten gaan. om met dat soort materiaal te bouwen. Niet alleen omdat we er zelf beter van worden, maar omdat we daarmee ook God de grootste eer geven. Op die manier leven we het dichtst bij zijn wil, bij zijn hart. Jezus, hij is onze hoop. En hij maakt zijn belofte waar. Laten we daarom gericht zijn op het koninkrijk van God dat hij belooft. En laat dat ons leven, ons doen en laten hier en nu bepalen. Dat zijn koninkrijk en zijn wil voor ons het belangrijkste zijn. En dat alle andere dingen die misschien ook belangrijk zijn, niet dat belang overstijgen. Maar dat we investeren in die schat in de hemel. Want behalve op Jezus gericht blijven, is ook waar onze schat ligt, daar is ons hart. Dus laten we ervoor zorgen dat onze schat in dat koninkrijk van God is. Die eeuwige beloning. Zodat ook dat ons helpt om dat doel te bereiken. Nou, we hebben het al gezegd. Hoe doen we dat dan? We doen het. We bouwen op Jezus. We verzamelen die schat door zijn wil te doen. Maar hier komt weer het mooie van God. Want hoe verzamelen wij nou die schat? Door voor onszelf te leven. Door zoveel mogelijk te verzamelen en dat vast te houden. Integendeel. Wij leggen die schat juist aan door om te zien naar de naaste. Om te zien naar elkaar. Want als je naar het onderwijs en naar de opdrachten van Jezus kijkt, draait het eigenlijk maar om één ding. En dat is dat we om elkaar geven. Dat we naar elkaar omzien en elkaar helpen. Want God heeft jou lief. En hij gunt jou het beste. Maar dat geldt ook voor jouw man. En dat wil hij ook voor je vrouw. En dat wil hij voor je kinderen. Of hij wil dat voor je ouders. Hij wil dat voor je collega's. En voor je vrienden. De mensen die je mag. Maar ook voor de mensen die je niet zo mag. God wil het voor christenen. Maar hij wil het ook voor de niet-christenen. En daarom is het aan zijn volgelingen. Om dat bekend te maken. Om te leven zodat mensen mogen ontdekken wie hij is. En wat zijn dan die dingen die Jezus vraagt? Hij vraagt van ons om onze schuldenaren te vergeven. Hij vraagt van ons dat wij het evangelie over hem, wie hij is. Jezus, God de Zoon, die mens werd. Wat hij gedaan heeft. De prijs betaald om voor ons vrede met God mogelijk te maken. En het koninkrijk van God binnen ons bereik te brengen. Om dat nieuws met alle mensen te delen. Omdat God wil dat iedereen gered wordt. Als dan God ligt, zou ieder mens in dat koninkrijk komen. Maar wij mogen het ze vertellen en het is aan de mens om te kiezen. En de mensen die tot geloof komen en die bij Jezus willen horen, hun mogen we helpen om ook discipelen te worden. Volgelingen van hem, om te gaan leven naar zijn wil. En daar hoort ook bij wat we nu doen. Onderwijs geven uit het woord van God. Het onderwijs van Jezus doorgeven. Laten weten wat hij heeft gezegd, wat hij wil van ons. Zodat we ook weten hoe wij naar zijn wil kunnen leven. Hij wil dat we omzien naar de mensen die het moeilijk hebben. Door financiële steun. Mensen die in armoede leven, zoals bijvoorbeeld kinderen of gezinnen. Maar ook dat we omzien naar onze broeders en zusters, zoals in Nigeria. Dat wij voor hen bidden. Dat wij financiële steun geven als dat kan. Maar dat we voor ze op de bres staan. Want dat is ook wat die broeders en zusters al hebben ontdekt. Ze leven in afschuwelijke omstandigheden en niemand wil dat op zichzelf. Dat lijden, die angst en die onzekerheid. Maar wat die medewerker schreef was dat ze hebben geleerd dat als ze hier dingen missen of kwijtraken, dat dat niet het ergste is. En waarom niet? Omdat ze weten dat Gods koninkrijk voor hen ligt. Zelfs als het evangelie hun het leven kost, zijn ze niet de verliezers, maar zijn ze de winnaars. Zelfs meer dan overwinnaars, omdat ze de eeuwigheid met God zullen doorbrengen. Maar wij mogen elkaar steunen, wij mogen elkaar helpen. Omzien naar de mensen die hem nog niet kennen. En degene die hem kennen, helpen om verder te gaan. En daar kunnen we op zoveel manieren ons voor inzetten. Maar het mooie is ook dat, zolang we daarmee bezig zijn, uit liefde voor God, omdat we weten dat hij het belangrijk vindt, maar ook steeds meer uit liefde voor de mensen zelf, omdat we gaan ontdekken hoe kostbaar en belangrijk ze zijn. Tegelijkertijd verzamelen we op dat moment een hemelse schat. Terwijl we juist niet voor onszelf bezig zijn. leggen we een schat aan in de hemel. Een eeuwige beloning zal er tegenover staan. Wat een geweldige genade van God. In Matteüs hoofdstuk 24, daar gaat Jezus in op een aantal vragen van zijn discipelen. En het gaat over het einde der tijden. En het gaat ook over het moment waarop Jezus zal terugkeren voor zijn volgelingen. En we hebben er ook een serie preken over gehad, over de opname. En in Johannes 14, vers 2 en 3, wat ik net aanhaalde, gaat het er ook over dat Jezus terug zal komen om zijn volgelingen te verzamelen. Dat moment gaat komen, maar niemand weet wanneer dat moment is. Maar het is mogelijk dat wij niet onaangenaam verrast zullen zijn door het moment waarop hij komt. En het is ook mogelijk dat wij zonder angst, zonder twijfel, ons leven kunnen leiden. En dat we niet ons hoeven af te vragen, zal ik wel met hem mee mogen als hij komt? Kent hij mij wel? En dat is als wij dus inderdaad ervoor kiezen om te leven naar zijn wil. Zo bouwen wij op dat onwankelbare fundament. En zo houden wij vol tot het einde. En dat is ook het antwoord van Jezus, of de woorden waarmee Jezus hoofdstuk 24 afsloot. En waarmee we ook deze preek zullen afsluiten. Johannes 24, vers 45 en 46, vanuit de Herziene Statenvertaling, waar Jezus zegt: wie is dan de trouwe en verstandige dienaar die door zijn Heer over zijn personeel is aangesteld om hen op de juiste tijd van hun voedsel te voorzien? Zalig die dienaar die door zijn Heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden.